Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast. Vandaag een aflevering van Ben's Boekenclub. We bespreken een internationale bestseller en we halen er lessen uit waar jij iets aan hebt. Deze zomer hoor je de mooiste gesprekken van afgelopen seizoen. Zo ook deze Ben's Boekenclub van eind december. We bespraken het boek Atomic Habits, elementaire gewoontes van James Clear. Voor we beginnen, eerst nog even dit.
Bij Yacht weten we dat je carrière maakt door te breken met conventies. De snelste ontwikkeling gebeurt namelijk buiten je comfortzone. Daarom zijn wij de nieuwe partner van de Ben Tichelaar podcast.
In dit boek legt schrijver en trainer James Clear uit waarom het zo belangrijk is om goede gewoontes te ontwikkelen. Je kunt wel allerlei mooie doelen stellen, maar het gaat om de vraag of je ook iets doet wat nodig is om je doelen te bereiken. Niet één keertje, maar consistent, elke dag. En daarvoor zijn gewoontes nodig. Wat is een gewoonte? Volgens James Clear is dat gedrag dat vaak genoeg is herhaald om een automatisme te worden. Laten we even luisteren naar James Clear zelf.
Just kind of basic math. Like if you just look at the numbers, if you were able to improve by 1% each day for an entire year, and those gains compound, you would end up 37 times better at the end of the year. And if you were to get 1% worse, you would whittle yourself almost all the way down to zero. What's interesting here is that everybody wants a transformation, right? Everybody wants a radical improvement, we want rapid success. But we fail to realize that small habits and little choices are transforming us every day already. There are four stages of habit formation. The four stages are noticing, wanting, doing, and liking. Noticing, wanting, doing, and liking.
Nou, daar gaan we het over hebben met elkaar. Ik bespreek het boek vandaag met mijn panelleden. Suhela Yeltsin, oprichter van podcast productiehuis Fufu en Dadels, van crossmediaal platform Nederturk en daarna schrijver, programmamaker en onderzoeker. En Maurice Seleki, hij is hoofdcommunicatie en marketing van het Amsterdam Museum, ook auteur en moderator. Meteen maar eventjes met de deur in huis vallen, mensen. Dit boek gaat over het ontwikkelen van effectieve, productieve gewoontes. Zijn er nou bijzondere gewoontes die jullie al hebben of zouden willen ontwikkelen? Suhela, als ik met jou mag beginnen.
Ja, nou, ik heb wel een gewoonte die ik heel graag zou willen ontwikkelen. Dat is namelijk, ik ben op dit moment bezig met behulp van begeleiding aan mijn eerste roman. En de gewoonte die ik zou willen ontwikkelen is om iedere ochtend te gaan schrijven. En tot heden lukte me dat nog niet. En door het boek van James Clear weet ik eigenlijk precies waar de fout zit.
Oh, daar mag je meteen even iets meer over zeggen. Want heb je nou geleerd waarvan je zegt, dat ga ik dus meteen toepassen?
Het stapje make it easy. Ik had een veel te hoog doel, namelijk. Want ik dacht, nou, ik wil elke ochtend beginnen met schrijven. Weet je wat ik ga doen? Ik ga van 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's ochtends 3 uur lang schrijven. Nou, en van een gewoonte die nog niet bestaat tot iets wat je een gewoonte wil maken, is dat een veel te grote stap. Ja. Al dus James. En nu snap ik dat ook. Dus nu ben ik begonnen sinds een week met een kwartiertje. Veel kleiner maken, veel makkelijker. En dat lukt.
Dat lukt dus gewoon. En dat komt door dit boek waar wij het over gaan hebben met elkaar.
Ja, precies. Ja.
Hartstikke leuk. Zeg Maurice, bij jou ook zo'n soort gewoonte die je of al hebt of die je nog wilt ontwikkelen en waar je deze kennis van vandaag op kunt toepassen?
Ja, zeker. Ik heb twee gewoontes, maar die komen meer vanuit uit de cosmetische hoek. De dagelijkse verzorging. De ene gewoonte is dat ik al jaren zwarte kleren draag. En dat lijkt een soort fashion statement, maar het is eigenlijk ook met name bedoeld om minder keuzes te maken als het gaat om wat moet je aantrekken iedere dag.
Ja, maar je hebt wel mazzel, want het staat jou ook goed. Hè? Dat helpt natuurlijk wel ook mee. Ja.
Nou, dank je daarvoor.
Dat klopt.
Dank je wel. En de tweede gewoonte eigenlijk, en dat heeft met scheren te maken. En dat is dat ik me iedere zondag eigenlijk scheer. In plaats van iedere dag of iedere week op een ander moment, op een willekeurig tijdstip. En dat maakt het scheren zelf tot een fijn ritueel. En tegelijkertijd zeg maar heb ik in ieder geval met mijn baardgroei de perfecte timing. Want op maandag zie ik er weer fris en fruitig uit. En op vrijdag heb je een soort van fijn weekendbaardje. En
mensen weer, laat hem nu ook maar naar huis gaan.
Ja, precies.
Nou, heel mooi. We nemen dit op maandag, dus het is hartstikke goed.
Het ziet er nu heel fris uit.
Goed. Waarom zijn gewoontes zo belangrijk? James Clear zegt er van alles over. Maar als ik het even aan jou vraag, Suhela, om maar eventjes te beginnen. Ja. Waarom zo belangrijk? Gewoontes.
Nou, ik denk dat we heel veel gewoontes onbewust doen. En dat hij ons eigenlijk leert dat als je gewoontes bewust gaat doen, met name goede gewoontes, dat je echt de regie kan nemen over waar je naartoe wil. En ik denk dat goede gewoontes eigenlijk hetgeen zijn wat tussen de huidige situatie en de gewenste situatie staat.
Ja.
Dus heel belangrijk als je het mij vraagt.
Ja, Maurice, hoe kijk jij ernaar?
Ik vind die definitie van, want heel veel mensen die hebben dus eigenlijk al een heel patroon van gewoontes. En dat is ook wat James Clear ook duidelijk aangeeft. Hè. En trouwens, what's in the name? James Clear heeft een hele sterke naam voor
daar word je gewoon jaloers van, hè? Ja, precies. Ja.
En wat hij eigenlijk ook zegt is, het gaat eigenlijk niet om de doelen. Het gaat eigenlijk om de methodes. En die methodes, het systeem, dat is eigenlijk wat je moet aanpakken als je gedragsverandering wil bewerkstelligen.
Ja, hij zegt eigenlijk ook, als je dus geen doelen zou formuleren, maar je zou wel goede gewoontes hebben, kwam je alsnog goed uit. Terwijl als je wel doelen hebt, maar geen goede gewoontes, nou, dan kom je nergens. Raak je hooguit gefrustreerd, hè?
Ja, precies. Hij noemt dat toch het verschil tussen de professional en de amateur. Vond ik een hele pakkende.
De amateur die laat zich overrompelen door het dagelijks leven. Terwijl precies. Professional zich altijd aan het plan houdt.
Ja. Ja. Wat ik ook een mooi voorbeeld vond op dit gebied, en dat ook een beetje het belang van gewoontes illustreert, is dat als je dan een vliegtuig hebt en je zou de neus van het vliegtuig maar een paar graden draaien, hè, dat is dan zeg maar in zijn optiek is dat dan een kleine verandering in je gewoontes, maar een paar graden de neus van het vliegtuig draaien en je gaat dan een paar honderd of een paar duizend kilometer vliegen, dat je echt op een totaal andere plek uitkomt. En ik vond het wel een heel mooi beeld dat als ik vandaag iets in mijn gewoontes zou veranderen, dus ja, bijvoorbeeld iedere dag een kwartier schrijven, dan heb je dus na een tijdje heb je een geweldige roman. En anders had je niks. Ja, ik vind dat vond ik zelf heel aansprekend ook.
Ja, ja, eigenlijk is inderdaad ook een deel van zijn filosofie is dat als je dus 1% per dag verandert, dan ben je na een jaar 37 keer beter in wat je ook dan
37 aanvakt. Keer beter.
Ja, dus dat is echt enorm veel. En dat lijkt natuurlijk ook in de analogie op bijvoorbeeld sparen en beleggen.
Oh ja,
dus dat je ook je vermogen kan laten aangroeien.
Dat is rente op rente, dat verhaal eigenlijk.
Ja, dat rente op rente verhaal. Ja. En tegelijkertijd haalt hij daar ook allerlei biologische principes bij. Hoe dus ook aardverschuiving kunnen ontstaan doordat er de hele tijd hele kleine veranderingen zich opeenstapelen.
Ja. 4 fasen zitten er in de ontwikkeling van een gewoonte, zegt hij. En daar horen ook 4 wetten bij. Ik ga ze even kort doorlopen, dan duiken we er met z'n 4 eens even goed in. Hij zegt, het begint ermee dat je een soort aanwijzing krijgt, een cue, een prikkel. En dat zet dan een gewoonte in gang. Dan komt er eerst een soort verlangen op gang, craving. En dan komt dus de actie, de response wordt het dan in het Engels genoemd. En daarop volgt dan een beloning, een reward. Dus 4 fasen, aanwijzing, verlangen. Dan voel je van binnen, oh, ik moet iets gaan doen. Dan onderneem je actie en dan volgt er een beloning. En dat patroon eigenlijk, dat is de anatomie van een gewoonte. En dan zegt hij, je moet dan ook bij die 4 stappen die in een gewoonte zitten, moet je ook 4 maatregelen eigenlijk nemen. Het zijn 4 wetmatigheden op het vormen, met betrekking tot het vormen van gewoontes. 1 is maak het zichtbaar. Make it obvious, hè, in de Engelse vertaling. Of het eigenlijk het originele Engels moet ik zeggen. Ja. Maak het zichtbaar, make it obvious. 2, maak het aantrekkelijk. Make it attractive. En dan 3, maak het gemakkelijk. Make it easy. En als 4e, maak het bevredigend. Make it satisfying. Nou, laten we er maar eens in gaan duiken. Ik wil het gewoon met elkaar gaan. We hebben allemaal het boek gelezen. We gaan even de belangrijkste lessen per stap gaan we proberen eruit te halen. Die eerste stap. Zo'n prikkel, zo'n aanwijzing. Maak het zichtbaar. Wat is voor jou nou een belangrijke les bij deze stap, Maurice?
Ja, ik heb daar aantekeningen op gemaakt. Want juist om dit heel erg methodisch te doen, is het echt ook goed om het gestructureerd te beantwoorden. En nou, wat ik wel aansprekend voorbeeld vond, is eigenlijk ten eerste dat je bewust moet zijn van dit hele proces van gedragsverandering. Je moet je eigenlijk bewust zijn wat je doet. Dus als je niet weet wat je gewoontes zijn, dan is het ook moeilijk om dat te veranderen. Dus eigenlijk is het in kaart brengen van je gewoontes en dat analyseren elementair. Ook om
om
woorden van James Clear te blijven. Wat ik aansprekend voorbeeld vond, was eigenlijk het zogenaamde Diderot-effect. Is wat hij ook in zijn boek benoemt. Diderot was een filosoof en die was een tijdje without money. En op een gegeven moment heeft hij geld gekregen via Catharina de Grote. En toen heeft hij daar heel veel dingen van gekocht. Maar het begon eigenlijk met een soort van scharlaken jas.
Een hele mooie jas had hij gekocht.
Een hele mooie jas. En die jas leidde eigenlijk, die aankoop van de jas, hij vond eigenlijk dat de rest van zijn spullen daar niet op aansloot. Dat die niet mooi genoeg waren. Dus dat leidde eigenlijk weer tot een nieuwe aankoop. En dat weer tot een nieuwe aankoop. Dus dat was een kettingreactie. In dit geval was het voor hem dus eigenlijk niet per se een goede gewoonte, want het eigenlijk ging steeds meer geld uitgeven.
Ja.
Maar als je dat dus omdraait, en dat is dus ook wel interessant, dan kan het dus wel leiden tot positieve gewoontes. Want je kunt je gedragingen dus en het verband daartussen in je voordeel gebruiken. En dat heet dus de zogenaamde implementatie-intentie.
Ja, wacht even. Hij gebruikt even twee dingen. Hè. Geloof ik, implementatie-intentie, dat is dan dat je zeg maar, een soort als-dan voornemen hebt. Dus als ik, weet ik wat, een kamer binnenkom en er zitten allemaal mensen die ik nog niet ken, dan stel ik mezelf eerst even voor, ik noem maar eens wat. En dan heeft hij daarnaast ook over, dat noemt hij dan geloof ik in de Engelse editie, heet het habit stacking. Dat als je al een gewoonte hebt, dan koppel je nog een gewoonte aan vast. Is dat wat je bedoelt met dat Diderot-effect? Is dat waar dat over gaat?
Ja, dus je moet dus een verbinding zien te leggen tussen. Dus het, inderdaad, het gaat allemaal heel, heel snel. Hè. Er wordt één fenomeen benoemd en dan komt er een nieuw fenomeen. Dus je zou kunnen zeggen, weet je wel, goed om het onderscheid even scherp te stellen. Maar inderdaad, je hebt al een bepaalde goede gewoonte. En daar kan je dus een gewoonte sowieso. En daar kan je dus een nieuwe gewoonte aan vastkoppelen. En dat werkt beter.
Oké, dus ik wil een nieuwe gewoonte leren. Dan kijk ik naar gewoontes die er al zijn. En daar koppel ik een nieuwe gewoonte aan vast. We hebben het nog steeds over het zichtbaar maken. De eerste stap in dat ontwikkelen van nieuwe gewoontes. Suhela, wat haal jij eruit uit dat hoofdstuk? Of eigenlijk het is een verzameling van hoofdstukken. Nou, het is een deel uit het boek.
Ja, het is een deel uit het boek inderdaad. Ik heb het eigenlijk meteen toegepast op het doel wat ik wilde. Dat zichtbaar maken. Om ook je environment daarvoor in te zetten. Dus als we het dan hebben over dat schrijven. Dat zichtbaar maken. Wat ik nu doe is, ik heb een quote geschreven op een notitieblokje. En daarin schreef ik het hoofdpersonage van mijn boek beschreven. En daarachter heb ik gezet, hij wacht op jou tot jij zijn verhaal schrijft. En elke keer als ik dus iets uit de koelkast pak, wat best vaak is in mijn geval, dan word ik daaraan herinnerd. Dat is dan voor mij heel zichtbaar.
Oh, dat briefje hangt in jouw koelkast?
Ja, dat briefje hangt op mijn koelkast, ja. Dus ik weet zeker dat ik het een aantal keer per dag ga zien. Dus dat hielp mij heel erg daarmee. Dus maak het zichtbaar, zet je environment in. Ja, dat zijn eigenlijk wel de dingen die...
Zo heel erg leuk, inderdaad. Ja, maar ik heb wel allerlei voorbeelden altijd gehoord van mensen die dan hun omgeving inderdaad een beetje veranderen om hun gewoontes aan te wakkeren, te jagen. Ja. Maar dit is ook wel heel leuk en poëtisch geschreven. Hij wacht op jou
ik moet iets schrijven wat mezelf raakt. En als ik zeg schrijf, dat raakt mij minder dan.
Ja.
En dit...
Schrijven, snel een beetje.
Dat is niet voldoende. En ik ben echt teruggegaan naar waarom wil ik dat boek schrijven? Ja, om het verhaal van die personen te vertellen. Dus vandaar.
We hebben het over het opbouwen van gewoontes. De eerste stap was maak het zichtbaar. Nu gaan we naar de volgende stap. Maak het aantrekkelijk. Make it attractive. Maurice, ik kijk eerst even weer naar jou. Wat haal jij uit dat deel van dat boek? Hoe maak je gewoontes aantrekkelijk? Hoe zorg je dat je zin krijgt om het nieuwe gedrag wat je belangrijk vindt in je leven, om dat echt een plek te gaan geven?
Nou ja, voor een deel heeft dat dus ook te maken dat de cultuur waarin we leven, dat ook bepalend is voor wat je aantrekkelijk vindt. En als ik dan bijvoorbeeld even kijk naar mijn eigen leven. Ik werk dus bij het Amsterdam Museum. Ja. En in het Amsterdam Museum is het natuurlijk belangrijk als je in de museale wereld, culturele wereld werkt, om ook op de hoogte te blijven van wat er speelt in de museale wereld. En een van de dingen waarin ik dus probeer zeg maar twee vliegen in één klap te slaan, is dus dat als ik zelf naar een museum ga, dan is dat voor mij aan de ene kant museumbezoek en ontspannend. Dus echt als privépersoon. Maar tegelijkertijd verbind ik er in die zin de gewoonte aan, dat ik dus ook altijd om me heen kijk van hoe is het hier georganiseerd? Hoe is het hier gecommuniceerd? Ja. En zo is dat eigenlijk een soort werkbezoek en een privébezoek in één. En dat scheelt en heel veel tijd. Maar het zorgt ook voor dat een werkbezoek voor mij ook nooit, dat ik dat nooit zie als een werkbezoek, omdat het gewoon ook ontspannend en leuk is.
Ja, je koppelt dan eigenlijk iets leuks aan iets wat je graag zou willen doen of wat je wil verbeteren. Precies dat.
Ja, exact.
Ja, ja. Mooi voorbeeld. Ja,
wat voor soort dingen heb jij eruit gehaald?
Wat ik daarop uitgehaald is ook, maak het aantrekkelijk, iets leuks koppelen aan. Dan ga ik weer even terug naar het schrijven. Maar wat ik daar heb uitgehaald is dat ik het voor mezelf gemakkelijk aantrekkelijk wil maken door gewoon in bed te blijven. Dus ik hoef de ochtend er niet uit, maar ik blijf in bed en ik schrijf in bed.
Dat is wat Churchill ook deed. Hè? Die heeft heel veel boeken geschreven in bed. Ja, zeker.
Dan
dat is
heb ik het. Kijk, dat is... Een heel fijne, aanmoedigende gedachte om erbij te houden. Ja.
Leuk zeg. Ja, zo kun je dat inderdaad bij aan elkaar koppelen. Ja, hij noemt dat geloof ik in de Engelse editie, heet dat temptation bundling. Dat als je iets moet doen wat je niet zo leuk vindt, dat je dat combineert met eigenlijk een soort...
Iets wat je ook leuk, wat je wel
leuk vindt. Wat je heel erg leuk vindt, maar wat een beetje een soort, noem je dat ook weer, een soort forbidden pleasure, of hoe heet het ook weer, een guilty pleasure is inderdaad. Ja. Dus als je nou bijvoorbeeld niet houdt van stofzuigen, maar je bent wel dol op Nederlandse smartlappen, dat je dan zeg maar Nederlandse smartlappen draait terwijl je aan het stofzuigen bent, bijvoorbeeld. Dat beweegt ook heel goed, heb ik trouwens ervaren. Dat is echt precies de goede ritme is dat voor het stofzuigen.
Dat doe ik trouwens ook altijd. Als ik schoonmaak thuis, altijd muziek op.
Ja, maar of dan wel foute muziek.
Foute muziek. Voor mij is dat niet smartlappen, maar ethisch. Echt de foute ethisch.
Foute ethisch muziek, wham en dat soort dingen.
Ja, okay. Ik heb het trouwens ook met wandelen en podcast luisteren. Dus dat,
die combinatie.
Ja, precies. Ja. Ja, maar dat is wat jij dus ook beschrijft, Maurice. Als het dus om museumbezoek gaat. En ondertussen is eigenlijk stiekem ook een beetje werken.
Ja, precies. En met het schrijven, want ik heb zelf ook 2 romans geschreven. Ook al lijkt dat heel lang geleden, maar dat was best wel een bevalling. En daar heb ik ook, ik had James Clear nog niet gelezen, maar ik herken heel veel dingen die jij nu zegt. En nou, een van de dingen is dus ook daar dus weer de juiste muziek opzetten en de juiste omstandigheden creëren voor jezelf. Ja. En dat waren nog geen 80's, maar of tenminste dan bijvoorbeeld de Smiths of zo, of The Cure, dus laten we zeggen wat politiek correctere jaren 80 muziek.
Ja. En ook mensen die trouwens veel zwarte kleren droegen, dat ook nog weer even.
Exact, toch wel.
Het makes sense.
Ja. En dat zie je dus nu ook. En volgens mij zijn er dus heel veel mensen die met bepaald soort muziek werken. En van die deep work lijstjes, hè, op Spotify bijvoorbeeld. Waarin je dus eigenlijk speciale muziek van Hugh Beving of zo, weet je. Van dat soort muziek. Minimalistische muziek die je echt in zo'n workflow krijgt.
Oh ja, om je bepaalde de mood die je wil, om je daar toe te zetten.
Nou goed, we hebben al 2 stappen doorlopen. De eerste stap is maak het zichtbaar. De tweede stap is maak het aantrekkelijk. En dan gaan we naar het echte gedrag. De derde stap in dat habitproces zoals hij het beschrijft. En dat gedrag moet je zo makkelijk mogelijk maken. Dan ga ik even naar jou, Suela. Wat heb jij uit die delen gehaald over dat makkelijk maken? Make it easy.
Ja, het make it easy voor mij is echt baanbrekende 2-minute rule. Dus de 2-minuten regel. Door gewoon 2 minuten de habit te doen in het begin. En het je dan eigen te maken. En wat ik ook heel erg inzichtgevend vond, is dat het dus niet gaat om de intensiteit, maar om de frequentie. Ja. Dus beginnen met 2 minuten. Ja, in mijn geval dan nu 1 kwartier. Maar en dan steeds vaker doen. Dus ik ga zo nog wel heel veel andere habits.
Dus hele kleine stapjes. Je moet het in 2 minuten kunnen doen. Zeg, de eerste keer dat je een nieuwe habit uitvoert, moet het gewoon in 2 minuten kunnen.
Ja, precies. Zo simpel eigenlijk. Maar vaak denken we er zo niet na.
Ja, en bijvoorbeeld, hij zegt ook van, je kan, als je naar de sportschool wil bijvoorbeeld, kan je allerlei verschillende keuzes maken. Maar het is het makkelijkste als dat in de buurt van je huis of van je werk ligt. Zodat je ook dat soort structuren makkelijker maakt.
Dat voorbeeld van de sportschool vond ik wel heel mooi. Van die man die iedere dag 5 minuten naar de sportschool ging. Ja. En uiteindelijk wel zijn doel bereikte. Dat vind ik zo'n aanmoedigend bericht.
Ja, dat is leuk, hè? En dan denk je bij jezelf, maar dan kan ik het ook wel.
Precies.
Dat is precies natuurlijk waar het om gaat. Ja. Wat ik ook heel sterk vond in dat hoofdstuk, dat hij op een gegeven moment ook zegt van maar je moet ook niet van alles per se een gewoonte willen maken. Als er nou dingen zijn die je bijvoorbeeld aan de techniek kunt overlaten, die je gewoon kunt automatiseren. Ja. Doe dat dan gewoon, hè. En ik moest er nog aan denken, want ik had laatst een discussie met iemand over duurzaamheid. Nou, dan kun je natuurlijk van alles verzinnen wat je allemaal zou moeten doen in je gewoontes. Maar als je bijvoorbeeld zegt van je wilt bijvoorbeeld het licht in ruimtes in je huis waar je niet bent, wil je het licht niet aan hebben, want dat is allemaal verspilling. Dan kan je natuurlijk jezelf proberen een gewoonte aan te leren, maar je kunt ook gewoon bewegingssensoren in die kamer installeren. Die zijn minstens duur, zit je gewoon in de wand. En als je dan zeg maar, als er 10 minuten geen beweging is, gaat het licht gewoon uit. Of je vervangt in ieder geval allereerst maar eens even alles door ledlampen, om maar eens te beginnen. En ik denk van dat is wel heel realistisch eigenlijk. Want soms kun je het doel ook bereiken zonder gedragsverandering, door het gewoon aan de techniek over te laten. Ik denk, heel realistisch.
Ja, maar daarvoor is dus weer dat bewustzijn van al die van je gewoontes is dus weer heel belangrijk.
Ja.
Want dan weet je ook dus waar je de wrijving kunt elimineren. En bijvoorbeeld hele handige tips ook voor de mensen thuis zijn bijvoorbeeld de televisie, als je die uit het huis zou zetten, of je mobiele telefoon niet in de slaapkamer, weet je, dat soort eliminatie van ruis, dat wordt ook aanbevolen. En dat zijn vaak eenmalige stappen, maar het soms bijvoorbeeld zeker van die telefoon, ik denk dat heel veel mensen dat wel zullen herkennen, weet je, hoe lang lukt het jou om je slaapkamer niet, of je telefoon niet in je slaapkamer te tolereren. Ja. Dat is een belangrijke stap.
En maar eigenlijk alles wat je doet om meer frictie te creëren tussen jou en die slechte gewoonte dan in dit geval, hè, dat helpt dus ook. En in andere gevallen moet je dus proberen die frictie weer te verminderen. Ja. Daar gaat het dan een beetje om. We moeten alweer naar de volgende. En dat is stap 4. Maak het bevredigend. Het wordt nooit een gewoonte als het niet fijn voelt. Als je allerlei dingen doet, maar het blijft vervelend voelen, wordt het nooit echt automatisch. Hè? Mm-hmm. Dat zeggen allerlei onderzoekers, maar dat zegt James Clear, die zegt dat dus ook. En hij geeft allemaal tips om het bevredigend te maken. Suela, wat haal jij eruit?
Ja, wat ik eruit haal en wat ik zelf ook echt graag wil toepassen is reward yourself. Dus jezelf gewoon voor het werk wat je gedaan hebt, voor de gewoonte die je herhaald hebt of voor de routine die je nu hebt, jezelf daar ook echt voor te belonen. En het kan ook heel klein zijn. Het kan door dat alleen met je tegen jezelf te zeggen in de spiegel of met een vriend of vriendin te delen of door een keer wel lekker een taartje te
gewoon
eten.
Tegen gewoon tegen jezelf zeggen, wel goed gedaan.
Nou ja, goed gedaan, gewoon een schouderklopje. Ik denk dat wij dat misschien allemaal als mensen doen. Misschien zoals Jerik een beetje, maar dat we dat te weinig, dat we stilstaan bij de dingen die het progress die we maken, zeg maar.
Ja, ja, ja. Ja,
jezelf echt belonen voor iets wat je gedaan hebt.
Dat beloningscentrum in je brein moet gewoon geactiveerd worden. Ja. Je moet gewoon een trucje hebben om wat dopamine te creëren. Anders gaat het niet gebeuren, hè, dat het een gewoonte wordt. Ja. Maurice, hoe kijk jij hiernaar? Wat haal jij eruit?
Nou, het is daarom bijvoorbeeld belangrijk. En daar kun je dus voor jezelf een beetje aan bijdragen. Door je progressie bij te houden. Dus bijvoorbeeld het aantal woorden. Als we het hebben over schrijven. Dus het aantal woorden wat je schrijft. Het aantal pagina's dat je schrijft. Dat regelmatig bijhoudt. Dat kan je ook een kick geven. Ik had bij mezelf altijd de regel. Ik probeer 1000 woorden per dag te schrijven.
Ja.
Nou, als ik dat dan haalde. Dan wist je op een gegeven moment. Nou, oké, 2 maanden later heb je 60.000 woorden. Dat is best al een mooie basis. Dat kan helpen. Wat ook
even,
kan helpen.
Even als tussendoor, hè? Als ja. Ik daar even mag reageren. Ja. Want ik hoor wel eens mensen, ik doe dat zelf ook. Hè? Dus hoeveel het woorden die je schrijft als je bezig bent met een nieuw boek, gewoon bijhouden per dag. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat is helemaal niet creatief. Of het gaat er toch om, je moet wel de spirit hebben of de inspiratie om te schrijven. Ja. Ik las een keer, jaren geleden al, dat Ernest Hemingway notabene, Nobelprijswinnaar, hè, dat die op een gegeven moment dat ook deed. Die heeft altijd gewoon, die wilde 500 woorden per dag schrijven. En als hij dan, en dat hield hij bij op grote kartonnen. Die kun je nog altijd bekijken in het Hemingway Museum, wat geloof ik wel op Jamaica of Cuba. Nou ja, weet ik niet. In ieder geval zo'n eiland waar die gewoon
Cuba, volgens mij.
Cuba, ja,
die,
precies. Ja.
Ja.
Maar die kartonnen die liggen daar dus nog iedere dag. En als zelfs Hemingway, zeg maar, echt zo'n avonturier, als die dat deed, dan denk ik, nou ja. Eigenlijk wel gewoon een heel goed idee. Maar je wilde nog iets zeggen, Maurice.
Ja, ook wat mensen thuis nog echt kunnen toepassen. Dat heb ik niet trouwens van James Clear, maar van Ernst Fouf. Die heeft het dankboek geschreven. En daarin beveelt hij aan dus om iedere dag, ook aan het eind van de dag, stil te staan bij een aantal kleine of grote zaken waar je dankbaar voor bent. Dat kan dus bijvoorbeeld deze podcast. Nou, dat is toch hartstikke leuk om deze podcast op te nemen met elkaar en dit gesprek aan te gaan. Dat is echt iets wat je niet iedere dag doet.
Ja.
Nou, daar kun je dus dankbaar voor zijn.
Ja.
Nou, en zo heeft iedereen.
En als je daarbij stilstaat,
dingen,
ja, precies. Dat zorgt dus voor dat beloningsgevoel. En zo heeft iedereen kleine en grote dingen, zeg jij.
Ja, dus als jij dus toch je hard het looprondje hebt gemaakt. Als je squats hebt gedaan. Als je je 1000 woorden hebt gehaald. Of wat dan ook. Dan kan je daar dankbaar voor zijn. En als je daarbij stilstaat, dan helpt dat. En zeker ook aan het eind van de dag je ook beter te voelen. Mentaal ook beter te voelen.
Ja, ja. Nou, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen. Dus we moeten een heel snel rondje maken met de beste tip die je echt niet mag vergeten uit dit boek. Dus ik ga het eerst aan jou vragen, Suela.
Ja, heel moeilijk om de beste tip te kiezen, want er zijn er superveel.
Nou, een beste tip is
dat succes geen doel op zich is. En dat het een constante progress is. En dat je constant naar verbetering kan streven. En dat je daar ook ruimte voor moet laten om flexibel te zijn. En wat ik dan ook heel graag wil benoemen is, wat ik heel mooi vind, is dat hij zegt dat hij ieder jaar afsluit met een integriteitsrapport. En dat betekent eigenlijk zoiets als bij jezelf nagaan of je de oerwaarde waar je zelf voor staat, of je dat doortrekt in je werk en in je leven, door een paar simpele vragen te beantwoorden. En dat is iets wat ik zeker ook ga doen. En wat voor de luisteraars denk ik ook heel fijn is, om integriteitsrapport bij jezelf af te nemen.
En Maurice, bij jou? Wat is die tip?
Nou, de tip is eigenlijk om, als je misschien het idee van een heel boek te veel vindt nu, om je dan te abonneren op de nieuwsbrief, de wekelijkse nieuwsbrief van James Clear.
Die is heel goed ook, ja.
Ja, de 3-2-1 nieuwsbrief, waarin hij ze eigenlijk heel kort, heel beknopt op iedere donderdag een aantal inzichten meegeeft waarmee jij, en dat is vaak echt al direct toepasbaar, je leven stap voor stap, gewoonte voor gewoonte, heel klein kan verbeteren.
Ja, hij heeft zijn achternaam ook echt doorgevoerd in zijn benadering. Zijn website is heel erg clear. Zijn nieuwsbrief is ook heel erg clear en ook goed geschreven. Nee, ik kan het zeker aanbevelen. Ja, als ik zelf nog één ding mag noemen, wat ik zelf ook wel heel mooi vond. Hij zegt, ja, als je nou wilt veranderen wie je bent. Hè, want sommige mensen zeggen, ja, ik ben eigenlijk niet tevreden over mezelf. Ik zeg dit. Dan gaat het uiteindelijk, zegt hij, om veranderen wat je doet. Wat je iedere dag doet, is ook wie je uiteindelijk wordt. En dat is, nou ja, daar zegt hij nog veel meer over in het boek. Maar daar hebben we vandaag geen tijd voor. Hartelijk dank, Suela Yalcin en Maurice Seleki voor jullie inzichten en de persoonlijke ontboezemingen ook. We bespraken het boek Elementaire Gewoontes van James Clear. Alle andere afleveringen van Ben's Boekenclub vind je online bij bnr.nl/Tichelaar of in je favoriete podcast-app. Wil je op de hoogte blijven en gratis tips ontvangen? Ga dan naar tichelaar.nl/bnr. Dit was de Ben Tichelaar podcast. Dank voor het luisteren.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.